Wij gaan terug naar Efeze 1, waar wij vorige keer zijn gekomen tot en met vers 14. En daarmee de voltooiing van de inleiding, als je dat zo mag noemen. Dat wil zeggen de samenvatting van onze positie als kinderen Gods in Christus. En daarmee ook in de hemel, zoals vers 3 dat zei. Namelijk dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Of in de hemel in Christus, want dat is de volgorde waarin staat. En daarna kwam een opsomming die begon met zoals, dan wel gelijk. Onder 7 punten zeg ik altijd, nagemaakshalve. En vorige keer hebben wij het dan gehad over vers 14. Nou ja, 13 en 14, waar staat dat wij verzegeld zijn geworden met de beloofde Heilige Geest. De Heilige Geest die beloofd was. Die het onderpand, voorschot, dan wel garantie is. Want dat laatste, dat is de strekking van. De zekerstelling. Die het onderpand is van onze erfenis. Dat is uiteraard de toekomende erfenis. Dat is nog toekomst bedoel ik te zeggen. En daarom heet het ook vervolgens de verkregene verlossing. Terwijl in Romeinen 8 heet dat de toekomende verlossing. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Want daarheen zijn wij onderweg. Ons lichaam is nog niet verlost. Ik zeg dat met enige nadruk, omdat anderen met enige nadruk zeggen dat ons lichaam ook verlost is. Dat, als zodanig is dat niet zo. Voor zover die geest in ons woont, is ons lichaam weliswaar dienstbaar aan de geest. En dienstbaar gemaakt aan de verlossing. Met als consequentie dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Met de woorden uit Romeinen hoofdstuk 12. Maar het neemt niet weg dat ons lichaam als zodanig nog steeds een sterfelijk en vergankelijk lichaam is. En dat onze erfenis, die wij zouden ontvangen, wacht in elk geval op de verlossing van ons lichaam. Dat vindt u uiteengezet, een beetje groot woord, maar dat vindt u vermeld in 1 Korinthe 15, waar staat dat vlees en bloed niet erft. En daarom moeten wij eerst verlost worden. Vandaar dat, het is wel volkomen logisch, in mijn optiek overbodig om te zeggen. Maar kijk, als de Heer wederkomt om zijn koninkrijk te openbaren en wij zijn daar erfgenamen van, dan zegt 1 Korinthe 15, dat kan wel zo wezen, maar dat betekent wel dat we voor die tijd veranderd moeten worden, want vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. En daarom vertel ik u verborgenheid, we zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Nou ja, zo staat dat daar feitelijk. En dat is dus nog toekomst. Het geen automatisch dus inhoud dat de opname van de gemeente noodzakelijk moet voorafgaan aan de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op te eisen, te claimen. Of hoe je dat maar zegt. En alle discussie over dit onderwerp komt eigenlijk, die is oud, maar die komt voort. Het is in werkelijkheid een discussie over of de Heer überhaupt wel wederkomt om hier op aarde een koninkrijk op te richten. Want het gros, dat zijn er meer dan 144, het gros van de christenen gelooft daar helemaal niet in. En met hem kun je dus ook nooit een discussie hebben over de opname van de gemeente of zo. Het heeft volstrekt geen enkele zin. Daar staat helemaal niet ter discussie. Er stond iets anders ter discussie. Of de Heer zal komen om hier op aarde een koninkrijk te openbaren. Maar ja, als je dat gelooft, ben je een giliast enzovoorts. En dan betekent het dat je buiten de traditionele geïnstitutionaliseerde kerkgenootschappen komt te staan en afgestempeld wordt als ketter. En dan krijg je geen QR-code. Nou ja, zoiets. Doe maar. Maar goed, we hebben dus een geest ontvangen die de garantie is, de zekerheid is voor onze toekomende verlossing. De geest is sterker dan het lichaam, dus ons lichaam moet het ontgelden. Daar komt het op neer. Dat komt in de toekomst. In Filippenzen staat het ook, een paar bladzijden verder staat het. Misschien is het wel aardig om het even aan te halen, omdat het vers wellicht ook enige uitleg behoeft. Waar staat in Filippenzen 3 vers 20... Maar onze wandel, ja, dat is goed, onze wandel, ons praktische leven, ons doen en laten. Alleen het woord wandel is beperkter, want polytuima, dat is het woord, ruikt naar politiek. En dus naar polis. En je weet wat een polis is? Dat is een stad. Dat is een stad. Hopelijk een veilige stad, daar is een stad voor, maar een polis is een stad. Nou goed. En polis. Tuima is de aanduiding van het burgerschap van zo'n stad. Vandaar dat, naar ik meen, NBG van 70 jaar geleden, dat is recent, meldt ons burgerschap is in de hemelen. Maar bij burgerschap denken we weer aan iets statisch, terwijl het in werkelijkheid een term is voor het praktische leven. Dus als je die twee nou bij elkaar optelt, burgerschap en dus de wandel daarin, dan heb je ongeveer wel wat het betekent. Bovendien, een stad, een polis is een stad, maar een stad is een koninkrijk van huis uit. En dus we bewegen ons binnen dat koninkrijk burgerschap. Het is trouwens een redelijk moderne term geworden, in verband met uitburgering. Hè? Ja, zijn er geen cursussen voor dan? Voor uitburgering? Oh ja. Dat is nou jammer. En dan zijn we ook cursussen voor inburgering. Hoe je geacht wordt als Nederlands staatsburger te wandelen, te leven. En u weet, dan moet je aan de linkerkant van de weg lopen. Zie je dat nooit opgevallen? Dat is tegenwoordig met die COVID-toestanden hebben ze overal in winkelcentra pijltjes op de grond, hoe je moet lopen. En in zalen waar ik kom ook nog, staan ook nog pijltjes op de grond waar je moet lopen. En die schetst mijn verbazing. We moeten ineens links houden. Niet opgevallen? Dat wisten bij jullie niet. Links? Ja hoor. Wie dat bedacht heeft, vraag ik me nou af. Iemand die geen inburgeringscursus gehad heeft waarschijnlijk. Maar ja, genoeg daarover. Onze wandel, ons burgerschap, ons praktische leven is, maar dat is waar Efeze dus ook over gaat, in de hemel. We zijn met Christus gezet in de hemel. En het volgende woord in Filippenzen 3 vers 20. Filippenzen 3 vers 20 is waaruit. En in de hoop dat u niet denkt dat het betekent uit de hemel, daaruit, moet ik u zeggen dat het betekent op grond waarvan. Of beter nog, waaruit volgt. Want dat is wat het woord betekent. Ook in het Nederlands hoor. Waaruit volgt. Het is wel wat lang geleden dat ik wat wiskundelessen gehad heb. Maar dat moest je zo redeneren. Hè? Waaruit volgt, dit is zus en dat is zo. En dus op grond daarvan, waaruit? Op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten. Want wij verwachten weliswaar iets van de zaligmaker. En wij verwachten ook dat de zaligmaker ooit zal komen. Maar een van de onuitroeibare misverstanden is dat men denkt dat de wederkomst van Christus plaatsvindt ter gelegenheid van, of althans gedeeltelijk plaatsvindt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En dat is niet zo. Dat is een hardnekkig misverstand. Dat vind je bij Schofield en Schaefer en bij wie het wel maar vindt. De Heer komt om zijn gemeente op te halen. Maar de Heer komt niet om zijn gemeente op te halen. Niet hij komt, wij gaan. En het is een hardnekkig misverstand. En men leest het daarna in 1 Thessalonicense 4. De Heer zelf zal nederdalen. Dan zegt men, zie je wel, nou, dal neder. En dan staan wij op en dan gaan we hem tegemoet. Dat staat er zo niet. Dan lees je er weer wat in. Dat staat er zo niet. Natuurlijk zal de Heer nederdalen, maar dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar eerst, en dat staat er ook, eerst zullen degenen die in Christus zijn, gestorven zijn, ontslapen zijn dus, die zullen opstaan en daarna, want het is de volgorde die vermeld wordt, en daarna zullen wij die levend overblijven, met hen worden opgenomen, de Heer tegemoet, dan is hij dus nog niet gekomen, want anders kunnen we hem niet tegemoet gaan. De Heer tegemoet in de lucht. En tegemoet betekent dan vervolgens weer dat als de Heer nederdaalt, wij met hem nederdalen. Wij zouden namelijk met hem wederkomen. Dat is hoe het beschreven wordt. Hebben u dat nog? Dus als je het strikt neemt, dat hoeft niet zo strikt, maar als je het strikt neemt, dan gaat dus de opname van de gemeente aan de wederkomst van Christus vooraf. En dat is ook wat 1 Thessalonicense 4 dus eigenlijk zegt. Althans, zo wordt het geformuleerd. Natuurlijk zal de Heer wederkomen, maar wij gaan hem tegemoet. Vooraf, uiteraard. Dat kan niet anders. En daar zit dan inderdaad heel de 70ste week van Daniël tussen. Maar dat wordt daar niet besproken. Wat besproken wordt daar is dat wij die levend overblijven niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want zegt hij, nee, voordat de Heer komt, gaan we met elkaar hem tegemoet. Dan zijn we met elkaar verbonden, niet de een komt voor de ander, enzovoorts. Nou goed. En dus nog steeds Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is in de hemel, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Maar over de komst van Christus staat feitelijk niks. Wij verwachten dat de zaligmaker ons vernederde lichaam veranderen zal. Want dat is feitelijk wat er staat. Opdat dat lichaam gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dat wil zeggen, onze lichamen zullen ook nieuwe scheppingen worden. Zoals uiteindelijk alle dingen. Nou ja, wat er van over is dan, maar dat is dan hemel en aarde enzovoorts. Ons burgerschap is in de hemel met als gevolg dat uiteindelijk ook onze lichamen veranderd zullen worden. Door de zaligmaker. En zo eindigt ook deze pericoop in Efeze hoofdstuk 1. De indeling in pericopen is natuurlijk niet geïnspireerd, maar zo heeft men het ingedeeld, dus ik kan het zo zeggen. Het is de samenvatting van onze geestelijke zegeningen. En dan volgt vers 15 van Efeze 1. Daarom, dat wil zeggen vanwege wat hiervoor vermeld is, dat is een wijze van redeneren die wij met name bij de apostel Paulus menigmaal tegenkomen. Hij zet eerst het een en ander uiteen. En dan zegt hij, en op grond daarvan, of daarom, en vanwege de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam bestelt tot heilig offer, enzovoorts. En hier is het, daarom, ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen. Niet alleen ik, maar anderen dus ook, zegt hij, hebben daarvan gehoord, van uw geloof in de Heer Jezus. En daarmee trouwens ook de liefde tot al de heiligen. Want het punt is dat de gemeente niet is in stukjes gesneden. De totale gemeente die bestaat uit allerlei secties, dan wel secten, die met elkaar feitelijk niks van doen hebben. Maar de gemeente is maar één ding, namelijk het lichaam van Christus. En liefde is het vermogen tot, of op zijn minst het verlangen tot gemeenschap, tot eenheid. En hier wordt dus gesproken over de eenheid van de totale gemeente. Dat is wat het is. Ja, ik stop even, want ik denk, moet ik het nou zeggen of niet? Maar ik sprak laatst iemand, weet ik veel. Maar ja, ik kreeg te horen van, ja, de kerk, de kerk, ja, met de kerk hebben we niet zoveel, met de kerk, was een predikant aan het eind van zijn, in zijn emeritatis, met de kerk heb ik niet zoveel meer. De kerk zou veel meer gemeente van Christus moeten zijn. Nee, het is een beetje tragisch dat je aan het eind van je leven, aan het eind van je bediening als predikant daar een keer achter komt. Ja. Als het goed is, beginnen we daarmee. We blijven daarbij. Maar toen maar. Want u weet toch hoe het gaat in de kerk? Hebben de kerken bij elkaar, staan die onder één centraal gezag? Of zijn de kerken plaatselijk autonoom? Dat is een discussie die in alle kerkgenootschappen noodzakelijk en logischerwijze gevoerd wordt. Want als ze plaatselijk autonoom zijn, dan heb je geen kerkgenootschappen meer. Dan heb je losse kerken. Maar ik ken die discussie zelfs uit de vergaderingen die altijd beweerd hebben dat ze geen kerk zijn. En dat de kerk Babel is, dus daar moet je uit. En dan ben je daarbij en dan is het nog, zijn de vergaderingen plaatselijk autonoom? Of al wat in één vergadering besloten wordt, moet dat ook ingevoerd worden in een andere? Het is een discussie die ik nooit heb kunnen begrijpen. Van jongs af aan niet trouwens. En ik denk, geloof dat die nog gevoerd wordt. Nog steeds, maar ik vind het volstrekt onzin. Maar doe maar. Je vindt het niet, je vindt het in de Bijbel niet, speelt geen rol, je komt het niet tegen. Als je nou alleen maar bij de Bijbel houdt, dan heb je die discussie verder niet. Je zou er verder van moeten blijven. Daarom ook ik gehoord hebben dat het geloof in de Heer Jezus dat onder is en de liefde tot al de heiligen, niet alleen maar die in Efeze zijn. Weet u nog wat we gezegd hebben over 1 vers 1? Dat te Efeze in sommige handschriften, in de meeste eigenlijk, niet voorkomt. Er komt alleen voor die zijn of zoiets. Waaruit besloten wordt in het algemeen, dan kun je een eenvoudige inleiding tot de Bijbel gewoon lezen. Waaruit besloten wordt namelijk dat het een soort rondzendbrief is die niet gericht is aan een specifieke gemeente. En daarmee dus aan alle gelovigen, waar dan ook. Maar ben ik van mening dat het feitelijk voor alle brieven geldt. Hoewel sommige enige couleur locale met zich meedragen. Hetgeen wel handig is voor de toepassing, voor het begrijpen van de brief. Maar het neemt niet weg dat het voor alle gelovigen is. En hier wordt het ook vastgesteld. Zo hoort het te zijn. En daarom zegt de apostel, daarom ook ik houd er niet op voor u te danken. Want dat is de hoofdzin, hè. Daarom ook ik. Daarom de rechtbank, gehoord hebbende, zo. En dan wel overwegende, gebruiken ze die term nog steeds? Overwegende, overwegende, zo. En dan komt onderaan helemaal, bladzijde verder, komt dan het besluit, hè. Daarom ook ik houd er niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden. Danken, bidden. Met ontstrekking, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, ik heb altijd moeite met dat uit te spreken, want daarmee wordt de zin onbegrijpelijk, vind ik persoonlijk. Dat had moeten zijn kennis van hem. Zijn kennis is toch kennis van hem? Oké. Dat lijkt me duidelijker. Want waar het gebed over gaat is dat de apostel bidt voor die gelovigen opdat zij zouden komen tot kennis van Christus, die hij is. Dat de juiste lezing is, dat blijkt uit de volgende verse. Namelijk, verlicht de ogen uw verstand, zodat gij moogt weten. Enzovoort. Zodat gij moogt weten. Welke is zijn roeping, zijn rijkdom, zijn uitnemende grootte, zijn kracht. En wat voor termen er dan verder dan ook maar staan. Het centrale punt hierin, in dit schriftgedeelte, is dat wij als gelovigen niet zouden moeten komen zomaar zonder meer tot kennis van wie wij zelf zijn en wat onze positie is. Hoewel dat natuurlijk toch van groot belang is, maar zo kom je er niet. De bedoeling is dat wij komen tot kennis van wie Christus is. En daarmee komen wij tot kennis van onze eigen positie. Maar zonder Christus, buiten Christus om, zijn dit soort dingen onmogelijk. Ik ga er liever niet uitgebreider op in, maar ik zie ook wel eens wat. Ik kijk wel eens televisie soms door een noodlottig misverstand of door een slechte timing. En dan krijg je zo'n televisiepredikant, weet u wel, zo'n... Dat zijn die lui die dan zendtijd huren bij de commerciële zenders. En dan krijg je van die lui, ook wel eens een dame heb ik gezien. En die staan dan net als, schond schiet me de naam, net als die conferencier staan zijn, lopen ze heen en weer van hot naar her. Wie dat toch uitgevonden heeft, het moet doodvermoeiend zijn voor die lui. Geef mij maar Toon Hermans, die blijft tenminste gewoon achter zijn microfoon op zijn stoel zitten. Maar doe maar. Het doodvermoeiend, maar die predikanten dan, die komen ons wat vertellen. Als het mee zit, komt het woord God erin voor. Als het heel erg mee zit, hoor je de naam van Jezus ook nog. Maar over het algemeen gaat het gewoon over de mens. Over u en ik, over wij als gelovigen, of wij die ons christenen noemen, of wij die denken dat wij christenen zijn, over wat wij zouden moeten doen, hoe wij moeten leven, hoe de dingen moeten benen, hoe ergens mee moeten omgaan, wat dat betekent heb ik nooit begrepen, hoe je ergens mee moet omgaan.
Een rondje,
ja. Criterium heet zo'n, weet u wat een criterium is? Ik kom net langs de wielerbaan, toch, hier in... nou ja, dat is omgaan. Dat is. Goed. Is die nog steeds van hout of niet, die baan? Ja? Het is beroemd, hè? De houten wielerbaan. Het houten wielerbaantje, overigens, uit Alkmaar. Maar goed, we zullen het niet over de vele superdes hebben. Toe maar. Maar de mensen komen ons vertellen, die predikanten komen ons vertellen over de mens. Dat is puur humanisme. Whatever, welke kant het ook op gaat, maar dat is zonder Christus, daar speelt de Heer geen rol in, de Bijbel ook niet. Wat wij nodig hebben is kennis van Christus. En dat we ons fixeren niet op onszelf, dat heet trouwens navelstaren, in goed Nederlands. Maar dat wij ons zouden fixeren, oriënteren is ook weer zo'n raar woord, maar zoiets, op de Heer. Nee, want Oriënt is het oosten. Maar het moet niet in het oosten, dit in het westen. Heel verticaal, dat is het nou juist. Het is buiten het vlak, zal ik maar zeggen. Buiten het vierkantje, of was het rondje? Maar in ieder geval, dat is de andere kant op, ja. En dat is wat hier gezegd wordt. In de vorm van één gebed komt het. En dat is omdat het in overeenstemming is met de wil van God. Ik heb geleerd vroeger dat een Bijbels gebed inhoudelijk overeenstemt met de wil van God. Zodat de bidder die wil van God al kent. En die wil van God claimt. Dit heb u gezegd, dit is uw belofte, dit is uw wil. Wij willen dat ook. Dat is een beroep doen op de beloften Gods. En lees het maar na, kijk het maar na in de Bijbel waar mensen bidden. Mozes, Daniel, Salomo, de Heer Jezus zelf, enzovoorts. En dat geldt voor Paulus hier uiteraard ook. Het is zich conformeren aan de wil van God. En dus heet het, ik bid, ik dank, ik gedenk u in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, niet eens onze God, hè? De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid. Misschien is het nou overbodig te zeggen dat het woord vader de betekenis heeft van gever. De vader is de oorsprong der dingen. En niet maar een biologische verwekker. Het woord betekent veel meer. Het is in het algemeen, vader is de oorsprong. De zoon is per definitie degene die ondergeschikt is aan de vader. En die zijn positie en al wat hij is ontvangt van wat dus weer per definitie de vader is. Zie? En hier heet het de vader der heerlijkheid. Heerlijkheid komt van God. En de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus heeft hij van zijn vader, van zijn God en vader ontvangen. De God en vader van onze Heer Jezus Christus heeft de Heer Jezus Christus verheerlijkt. Heb je dat nog? En de bedoeling is dat diezelfde God van onze Heer Jezus Christus die heerlijkheid voorbrengt en die Christus verheerlijkt heeft, dat hij ons geeft de geest der wijsheid, ik zou het gewoon een wijze geest noemen, maar daarbij ga ik er dan vanuit dat wij ons eigen Nederlands niet meer begrijpen, zodat we er wat aan moeten doen. Maar beter is natuurlijk dat ik het uitleg en zeg, geest der wijsheid is feitelijk een wijze geest. En geest is gewoon de inwendige mens. Is het in dit geval dus gewoon het denken. Het verstand, zo u wilt. Een woord wat u in het volgende vers ziet, althans in de vertaling. Maar geest is de inwendige mens. En die zou wijs moeten zijn. Maar omdat er klemtoon gelegd wordt. Nee, omdat de apostel de klemtoon wil leggen op het bijvoeglijke naamwoord. Wijs, van wijze geest, verandert hij het bijvoeglijk naamwoord in een zelfstandig naamwoord. Dat is een normale manier van doen. Dat heet een gesubstantieerd adjectief. Dat u dat weet, zoek het maar eens op. Een gesubstantieerd, voor zichzelf begonnen. Zelfstandig geworden. Substantieerd, zelfstandig geworden. Bijvoeglijk naamwoord, adjectief. En dus, het gaat om een wijze geest. En helaas, het woord geest staat met een hoofdletter. En daardoor trekt het de aandacht. Maar dat moet nou juist niet. De klemtoon ligt op het begrip wijsheid. Elders heet dat een geest van wijsheid. Ik geloof in, was het in Jesaja geloof ik? Jesaja 11? Ja, geloof wel. Geest van wijsheid. Een wijze geest. Dat God u geven een wijze geest. Een geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Openbaring in kennis van hem. Want kennis van hem, kennis van Christus, komt door openbaring. God maakt het namelijk ons bekend. Wij kennen Christus niet dan via de Bijbel. Dat hij waarschijnlijk, nou ja, dat hij genoemd wordt bij gelegenheid in geschriften buiten de Bijbel, ook in de oudheid al, zal ik maar zeggen. Dat mogen dan zo zijn, maar daar kunnen we die schrift, die plaatsen, die teksten buiten de Bijbel om, dus daar kunnen wij niet zoveel mee, waren het niet dat wij de Bijbel hebben. Dus vooruit maar weer. Doet ook niet zoveel te zaken, eigenlijk niks, maar toen maar. Wij kennen de Heer Jezus Christus alleen uit de Bijbel. Vandaar dat ik mij wel eens erger al uit die het dan wel hebben over de Heer Jezus Christus, maar met de Bijbel dicht. En die komen ons uitleggen wie hij is en hoe je dat moet zien en al dat soort dingen meer. En allerlei christelijke activiteiten waarbij de naam van Jezus Christus genoemd wordt enzovoort. Maar ze hebben geen idee wie het is, want de Bijbel kennen ze niet, hebben ze ook geen belangstelling voor. Heb je dat nog? Ik zeg altijd, als die mensen ons niet hadden, dan hadden zij ook niks. Heel dat christelijk amusement zou niet kunnen bestaan als er niet ergens iemand nog rondliep die dan toch de Bijbel af en toe nog eens open deed, toch? Maar ja, het is een rare wereld hoor, waarin wij leven. Maar het gaat erom dat wij als gelovigen komen tot kennis van hem. Dat wij krijgen een wijze geest. En dat vanwege of door of van de openbaring in kennis van hem. De Heer moet het ons openbaren. Dat woord openbaring, dat moet u gewoon leren. Dat moet gewoon in uw Bijbelse dictionary, woordenboek staan. Openbaring is het tegenovergestelde van verberging. Daarmee ook van verborgenheid. En dat is dat woord dat wij tegenkwamen in vers 9... Althans in de Statenvertaling, daarna ook al niet meer. Men heeft het vervangen. En daarna komen we het weer tegen in hoofdstuk 3. En daar wordt het wat uitgebreider toegelicht. Dit Bijbelse begrip. Begrijp je me goed, als je dat woord niet zou hebben, verborgenheid, dan nog bestaat het ding als zodanig wel. En kan het ook toegelicht worden enzovoorts. Maar het punt is dat het bij gelegenheid wordt samengevat met deze ene term. De verborgenheid. Dat is makkelijker. Anders moet je zeggen, het gaat over alles wat betrekking heeft op het werk Gods. Dat plaatsvindt tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Afgezien daarvan, de eerste en wederkomst moet je ook nog uitleggen dan. Toch? Dus het schiet niet op. En anders moet ik zeggen, het gaat over alles wat ligt tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar je kan ook gewoon zeggen, de verborgenheid. En daar is dat woord voor. Hè? En verborgenheid, ik kan het ook anders toelichten, dat begrip verborgenheid. Maar dan heb ik het wel een beetje beperkt, maar dan citeer ik 1 Korinthe, komen we er later toch op terug, dus doe maar. 1 Korinthe 2, daar staat namelijk dat begrip ook. 1 Korinthe 2 vanaf vers 7, wij spreken de wijsheid Gods, nou daar hadden we het toch over die wijsheid. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was. Verborgenheid was dus noodzakelijk bedekt. Dat is wat het woord immers betekent. Voor het betekent dat ergens een bedekking over ligt. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft. Let op de term tevoren verordineerd, want die kwamen we in Efeze 1, een halve bladzijde daarvoor ook al tegen. Tevoren verordineerd. Welke tevoren verordineerd was tot heerlijkheid van ons. Heb je het woord heerlijkheid weer? Eer de wereld was. Het is namelijk de uitwerking van het plan Gods. Van voor de grondlegging der wereld. Die term zijn we ook al tegengekomen in die eerste verse van Efeze. En dan verborgenheid, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij die verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, toch ook een vreemde term is, de Heer der Heerlijkheid, de Heer die verheerlijkt zou worden. Die zouden ze dan niet gekruist hebben. Ik zeg altijd, als de duivel geweten had, nou ja, Pilatus, Herodes, mag ook. Maar als de duivel geweten had dat de Heer Jezus aan de andere kant van het graf, laat maar zeggen, weer zou opstaan. Nee, hij kwam via die stenen graf weer uit, maar ik heb het nu over het dodenrijk eigenlijk. Hè? Dat hij aan de andere kant van het dodenrijk als het ware zou opstaan, zodanig dat hij altijd leeft om voor ons te bidden, zoals onze broeder in inleidende woorden heeft gelezen uit Hebreeën hoofdstuk 7. Dat als de duivel geweten had dat hij zou opstaan zodanig dat de dood niet meer heerst over hem, dat is Romeinen hoofdstuk 6, dan zou hij er alles aan gedaan hebben om hem in leven te houden. Ja, als hij dan eenmaal wegglipt de dood in, ja, dan komt hij ergens de andere kant er weer uit. Dat zie je anders alleen maar in films, zeg ik altijd dan. Maar ik heb er een paar in gedachten. Maar toen maar. Je weet toch hoe dat gaat? Nou, zij kenden de verborgenheid niet. Maar, gelijk geschreven is, en nou krijg om dit vers ging het me eigenlijk, vers 9, omdat het aantoont dat die verborgenheid inderdaad in het Oude Testament wel degelijk reeds geformuleerd werd, op een of andere wijze. En dit is dan uit Jesaja 64, vers 4. Maar dat kunt u zelf ook eronder lezen, waarschijnlijk. Hè? Staat er gewoon onder. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. De mens heeft het dus niet waargenomen. U weet wel, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. Dat is hetzelfde, maar toch. Hetgeen het oog niet heeft, dat was Jesaja 6 trouwens, maar dit is Jesaja 64. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En wat de mens ook niet bedacht heeft zelf, want dat kan je ook nog hebben. Die zien het dan met een geestesoog bij wijze van spreken, aan de binnenkant van hun ogen. Er zijn een paar mensen die de term kennen, dat is toch wel leuk. Maar maar ze hebben het ook niet zelf bedacht, mensen met zijn rijke fantasie. Oké, creativiteit. En wat in het hart, in het inwendige van de mens niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Dat wil zeggen, dat is het wat God bereid heeft, tevoren verordineerd dus, voor degene die hem lief hebben. En voordat u nou denkt, dit vers ken ik toch? Dat heb ik al vaker horen gebruiken, moet ik u zeggen dat het ook wel een beetje noodlottig is om daar een punt achter te zetten en het daarbij te laten. Want de essentie van deze uiteenzetting hier in 1 Korinthe 2 is gelegen niet in dit vers, maar in het volgende. Doch God heeft het ons geopenbaard. U weet wel. Ik heb het echt, ik lig niet, ik verzin het niet. En het is niet aardig om te zeggen, maar ik weet nog dat iemand schriftelijke vraag stelde aan de redacteur of wie het maar was van het zoeklicht. En degene die dat moest dan beantwoorden, zo'n vragenrubriek, weet je wel. Die gaf een soort vaag antwoord van, ja, dat weten we niet. Maar hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, dat het hart is mensen zo van, wij weten het niet, want ja, dat heeft God bereid voor, wij weten het niet, wij kunnen het niet weten. Maar ja, het volgende vers spreekt die gedachtegang ogenblikkelijk tegen. En ik neem dit als voorbeeld, maar dat komt vaker voor dan je zou denken, hoor. Net als die uit Jesaja 55 van 9 hoofdstukken daarvoor. Die van Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten enzovoorts. Ja, dat staat daar. Dat God zegt, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Maar hij zegt, maar daarom moet je naar me luisteren, dan zal ik het je vertellen. Het gaat eigenlijk over precies hetzelfde hoor. Over onze tegenwoordige tijd. Ik ga er dan niet verder op in, maar dat is makkelijk aan te tonen dat dat zo is. God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest. En u weet wat het is, God heeft zijn geest uitgestort. Dat wil zeggen, de Heer Jezus lijfelijk, fysiek, is niet in ons midden. Maar in plaats daarvan hebben wij van doen met wat dan heet de geest van Christus. Ik heb u dat vorige keer voorgehouden naar aanleiding van de geest waarmee wij verzegeld zijn geworden. En dat heb ik u uitgebreid gelezen uit Romeinen hoofdstuk 8 over dat de geest van God in ons woont, namelijk de geest van Christus, namelijk Christus. Maar het is Christus, maar dan niet fysiek, niet tastbaar, maar als de onzienlijke. Ja, dat heeft niks van doen met een drie-enigheidsleer, daar heb je niks aan, daar kun je niks mee. Hier kun je wat mee. En God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. De variant van de Hebreeënbrief is die van Hebreeën 1. Daar staat, God spreekt tot ons door de Zoon. Die dan is de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar ja, de verantwoordelijkheid van de priester, en dus in elk geval van de hoge priester, is de bediening van het woord van God. Dat is het. En het is dus de Heer Jezus Christus die tot ons spreekt, die zich aan ons bekend maakt, die zich aan ons openbaart. Hetgeen in de eerste plaats werd aangekondigd in de psalmen menigmaal, waarin er staat dat de Heer Jezus na zijn opstanding, na zijn verlossing, of hoe het heet mag, na de verhoring van zijn gebed, zich dan wel de eer Gods, de naam Gods, de lof Gods, of wat het maar is, zou bekendmaken in, niet aan, maar in een grote gemeente, ondermachtig veel volks, en wat het maar is, dat is het tegenwoordige werk van Christus, de hoge priester, enzovoorts. Zo wordt het daar beschreven. En het wordt geïllustreerd in de officieel 40 dagen na de opstanding van Christus, waarin de Heer inderdaad verscheen bij gelegenheid aan zijn discipelen. Als bij uitzondering, maar bij gelegenheid enzovoorts. Nou, dat is een uitbeelding van wat de Heer doet in onze dagen met betrekking tot de gemeente, de gelovigen. Niet aan de wereld, maar aan ons. Hij maakt zich bekend. Hoe je dat doet, ja, hoe de geest werkt, dat weet ik dan ook niet. Maar hij zou ons, zei de Heer, die geest zou ons in heel de waarheid leiden. En op dezelfde avond, in dezelfde uiteenzetting, zei de Heer, uw woord is de waarheid, in het zogenaamde hoge priestelijk gebed. Dus ja, hij leidt ons in de schriften, hoe dan ook. Hoe je dat doet, ja, dat is het wonder van God, hoe je dat doet. En daar krijg ik ook geen vinger tussen, maar hij doet het wel. Zie? En hier heet het gewoon, doch God heeft ons geopenbaard door zijn geest. Enzovoorts. En het probleem natuurlijk in de Korinthebrief is dat die Korintiërs er geen belangstelling voor hadden. Toch? Nou ja. En vandaar ook een gebed. De apostel hoopt dat wij Efeziërs, om zo te zeggen, dat wij er wel belangstelling voor hebben. En dat de Heer zijn werk aan ons zou doen. En wat ik u net vertel is natuurlijk een korte samenvatting, maar er vloeit ook nog wat anders uit voort. Dat is namelijk als de Heer echt letterlijk tot ons spreekt. En dat is zo, de Hebreeënbrief zegt dat met grote nadruk. In de inleidende hoofdstukken reeds. Dan betekent het ook dat waar wij dat woord afwijzen, wijzen wij dus letterlijk de spreker af. Vandaar dat het staat, daarom ziet toe dat gij hem die spreekt niet verwerpt, enzovoorts. Hebreeën is dat. 2, vanaf de eerste verse, onder andere dan. Maar dat betekent dus ook dat je het risico loopt dat als je een paar keer nee gezegd hebt, of gedaan hebt, of woorden van die strekking, dat de Heer zegt, nou dan niet, en dan houdt het ook op. Dat is hoe het gaat in de praktijk. Ik denk zelfs dat het nog sterker is, maar ik weet niet of ik dat zeggen mag. Ik denk zelfs dat als je te veel nee gezegd hebt, dat de Heer dan zegt, oké, dan neem ik ook van je weg wat je al had. En dan raak je het woord kwijt. Het is zijn woord. Dat is zwak uitgedrukt. Hij is het woord. En dat ik denk dat het zo gaat, is niet omdat ik dat echt gelezen heb in de Bijbel. Maar omdat ik meen dat wel gezien te hebben in de loop der 76, hoe oud ben ik? In de loop der jaren, zal ik dan maar zeggen. Ik vertel het wat laconiek, maar het is een zeer ernstige waarschuwing wel. En ook tegelijkertijd een verklaring voor verschijnselen die u misschien ook waarneemt. Dat gebeurt echt. Mensen die hun Bijbel compleet kwijtraken. Nou ja. Je kunt er niet mee sjoemelen. Zie. Nou goed, terug naar Efeze 1 dan. Daar staat dat Paulus bidt opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid. U weet nog, het was in vers 3, was het de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft. In Christus uiteraard. En nu is het de God en Vader, of de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid. U geven, daar komen die zegeningen dus. Maar nu gaat het om het bewustzijn daarvan. De Heer geeft ons dat, maar als je die weet, heb je er niks aan. Je moet het wel weten. Je moet die kennis daaromtrent tot je nemen. Dat is een belangrijke waarheid. Want er zijn mensen die zeggen, nou, het gaat er toch maar om, het gaat toch in de praktijk niet om de kennis, het gaat toch om ons praktische leven enzovoorts. Hoe we de Heer dienen. Dan zeggen ze, ja, maar dat kan niet zonder die kennis. Ik weet wel dat het altijd een punt is van discussie, maar zonder enige theoretische kennis is praktijk onmogelijk. Dat is wat het is. En sommige dingen, sommige theoretische kennis kun je in de praktijk leren, kun je namelijk ondervinden uit ervaring, dat je vaststelt van, oh, zit dat zo, nou weet ik het. En dat is zo, dat, omdat je fouten gemaakt hebt, gewoonlijk. Daar leer je daarvan. Maar deze dingen kun je niet leren. Eenvoudig omdat ze zich aan de menselijke waarneming, ervaring, oog en oor onttrekken. Dat heb ik net met u gelezen. Wij kennen God alleen, en kennen Christus alleen, door openbaring. En dat wil zeggen doordat hij zich openbaart. Dat is nou precies de discussie altijd. Nou ja, in onze westerse cultuur dan, in ieder geval. Daar is die discussie. Men vindt dat de hoogste norm niet is de openbaring, maar de hoogste norm is ons verstand. De reden. Dat hebben we aan de Fransen te danken. De Duitsers hebben ook nog wat in het zakje gedaan. Enige Duiten enzovoort. Maar die hebben gezegd, nee, dat gaat niet over openbaar. Niet, dat is het bovennatuurlijke. We hebben maar één norm en een middel om dingen te beoordelen. Dat is de reden. En daaruit ontwikkeld is dan het rationalisme. Als wij het niet kunnen begrijpen, dan bestaat het niet. Nee, broeder. En als oude Nederland het niet kan begrijpen, is het van de duivel. Heb je die? Maar dat is een hele oude en dus niet aardig om het te zeggen. Ik weet het, maar ik ben er niet om aardige dingen te zeggen. Die heeft ons gewaarschuwd voor het domein van de slang. Ik heb dat ook bestudeerd, want ik wil het wel graag allemaal weten. En dan, toen heb ik de conclusie getrokken dat als de schrijver, ik noem nou geen naam meer, maar als die het niet begrijpt, dan is het kennelijk van de duivel. Ik ben zo niet. Ik denk dat wij mensen het meeste niet begrijpen. En een klein beetje wel. En dat is het dan ongeveer. Toch? Ik heb trouwens een neef, die is professor, dokter, weet ik veel. Ook met emeritaat, of hoe het maar heten mag, inmiddels. En die zei, maar dat is ook al jaren geleden, hoe meer ik weet dat ik niks weet. Hoe meer ik weet, hoe minder. Wiskunde. Was een wiskundeman. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen. Ik teken daar ook voor, alleen ik heb nooit zo ver doorgestudeerd. Maar dat even terzijde. Ik wil ook niet ruilen trouwens. Maar zoiets. Wij moeten het hebben van openbaring, van wat God bekend maakt. En dat doet hij via zijn profeten. Die gedachtegang, dat is ook even Hebreeën 1. God heeft voortijds veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken. En hij spreekt nu door de Zoon. Wat wij van God kennen, kennen wij door zijn openbaring. Begrijp je me niet verkeerd? De Bijbel zelf zegt ook, dat is Romeinen 1, dat men het hele idee van God, van een God, dat er iets is, om zo te zeggen, heel oneerbiedig, dat wij dat sowieso moeten constateren uit ons eigen bestaan. Hoe zou het kunnen? Er staat daar dat men God kan kennen uit de schepping, uit het schepsel. Uit de schepping als zodanig. Ik weet dat het flauw is, maar iemand vroeg, maar waarom geloof je dan niet in evolutieleer of iets dergelijks? En het antwoord is dan, zo'n groot geloof heb ik niet. En dat is een beetje flauw, maar ik denk toch dat het precies de spijker op de kop slaat. Ik zie ook van die natuurfilms, weet je, van hebben die gekke Engelsman, want ik vind die man volkomen gestoord. Die heel plechtig praat en zo, die legt dan uit. Hè?
Mooie stem.
Ik, die naam wil me niet binnen schieten van de man.
David Attenborough.
Attenborough, ja, oh ja, David. David heet hij ook nog. David Attenborough. Die legt dat dan uit alsof hij zelf die in elkaar gestoken heeft, die hele wereld. En dat het allemaal zo goed in de kast deed. En om de 5 minuten roep ik dan. En dat is allemaal vanzelf ontstaan, David. Het is allemaal vanzelf ontstaan.
Ja.
En wat weet je dan van de natuur als je denkt dat het allemaal vanzelf ontstaat? Essentie van de natuur is dat alles gaat naar de Filistijnen. Naar de ratsmodee, naar de waar naartoe gaat dan. Hè. Maar in ieder geval, ja, het stort vanzelf in elkaar. Dat is de natuur. En als wij er niks aan doen, dan wordt... Nou ja, aan de natuur doen in Nederland, wordt het een groot oerwoud of een woestijn, één van de twee. En dan zijn wij de natuur aan het beschermen. Kortom, wij moeten ons er tegen verdedigen, tegen de natuur. Wij strijden tegen het verderven, tegen de dood, enzovoort. He? Maar ja, hoewel wij geloven dat die natuur een schepping gods is, dan doe maar. En dat gelooft Attenborough dus niet, maar... Laat maar zitten. Zo'n groot geloof. Men kan dus weten dat men met God van doen heeft. En vandaar dat het geloof in het bestaan van God. In de zin van de schepper enzovoort. Dat is wijdverbreid. Alleen wij westerlingen met een christelijke achtergrond. Geloven daar nou weer niet in. Inmiddels. En dus worden we door de rest van de wereld voor gek versleten. En dat is terecht.
Hè? Ik doe dat.
Nou ja, zo kijken ze op, zo kijken Mohammedanen op ons neer. En op die hele westerse wereld. Ze zeggen, die lui zijn gek. En ze hebben gelijk, dat is ook zo natuurlijk. Zij geloven tenminste in een schepper. Ja, die ze verder niet kennen, maar omdat ze wat anders in plaats van het woord van de schepper gebruiken. Ja, en ja, dan is het ook weer zoek. Maar ja, je moet het zo zien, de duivel gelooft ook in het bestaan van God als de schepper. Toch?
Maar
wil zich alleen niet onderwerpen aan het woord van God. Of je gelooft dat het woord van God waar is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel, maar hij spreekt het tegen beter weten in. Dat is het domste wat je doen kunt. Toch? Nou ja. Toen maar. Er is dus wel wat voor nodig, maar wij weten dat uit ervaring waarschijnlijk. Er is dus wel wat voor nodig om te komen tot kennis van Christus. En soms, ik weet, ik ben soms heel cynisch, maar dat is bedoeld opdat u erover zou nadenken. Misschien een nachtje van wakker zou liggen, maar ik was geneigd nou te zeggen. En om die reden, om te voorkomen dat wij komen tot kennis van Christus, heeft men de drieënigheidsleer uitgevonden. Zodat je nooit meer kunt komen tot kennis van Christus. Bovendien, als je er maar iets over zegt, ben je meteen een ketter. En datzelfde geldt voor de Heilige Geest, toch? Het wordt weggeredeneerd en we kunnen die dingen helemaal niet meer begrijpen. En dat zeggen zij dan ook, dat we het niet begrijpen kunnen. Ja, dat is geen wonder. Dat komt omdat je van verkeerde dingen uitgaat. Dat je uitgaat van menselijke theorieën die je natuurlijk nooit zelf bedacht hebt. Waarvan het trouwens verboden is om ze in twijfel te trekken. Om over te discussiëren. Je moet het nou eenmaal maar geloven. Je moet het maar aannemen. Op wiens grond, op wiens gezag dan. Maar je raakt de Heer kwijt dan. Zo gaat dat. En dus, de bedoeling is dat wij komen tot kennis van Hem. En in het bijzonder van wie Hij dus nu is. Want ja, wat er vervolgens staat in vanaf vers 18... Nou, eigenlijk tot en met vers 23, gaat over de positie die de Heer Jezus Christus inmiddels heeft. Een positie die Hij niet had. Begrijp je me goed? Dus in strijd met bijna alle theologische uiteenzettingen. Maar het gaat over een positie die Hij niet had. Althans niet sinds zijn geboorte in Bethlehem. In ieder geval niet sindsdien. Maar een positie die hij sindsdien verkregen heeft. Een positie zelfs die hij daarvoor helemaal nooit gehad heeft. Want hij was natuurlijk in oud-testamentische tijd of verder terug, was hij echt niet het hoofd van de gemeente. Eenvoudig omdat er geen gemeente was. Al was het maar omdat Christus de eersteling is daarvan. Hij kan dus ook nooit het hoofd van de nieuwe schepping geweest zijn, want hij zelf is de eersteling van de nieuwe schepping. Nou ja, dat is wat uiteengezet wordt. Dus ja, wie is hij? En eventueel, wie was hij? En anders zeg ik, hoe is hij en hoe was hij? Wat is hij geworden en hoe is dat zo gekomen? Wat heeft hij dan gedaan dat hij dat geworden is? Enzovoorts. Nou ja, dat is wat wij zouden leren. Elders staat gewoon dat wij onze loopbaan zouden lopen die ons voorgesteld is zien door Jezus, die zijn loopbaan gelopen heeft. En die inmiddels is de volleinder des geloofs en de volleinder van die loopbaan en is gezeten aan de rechterhand Gods. En heeft die loopbaan gelopen wegens de vreugde, om de vreugde die hem voorgesteld was, die hem aangeboden is en die hem beloofd was, enzovoorts. Weg van vernedering. En ja, dat is hoe het in de Bijbel beschreven wordt. Zie? En dat er wat moeite voor gedaan moet worden om dat te begrijpen, ja, dat is mede omdat wat de Bijbel daarover te melden heeft ook systematisch eigenlijk wordt tegengesproken, dikwijls. En dat maakt het nog moeilijker. En afgezien daarvan, men vindt het niet belangrijk, wat maakt het ons uit wie de Heer is en wat hij is. We zullen dat later wel zien. Dat is een prachtig vroom geformuleerd. Want u begrijpt er toch niet veel van, maar het hoeft ook niet. Als je hier met trouw naar de kerk gaat en je kerk ook een belasting betaalt en zorgt dat de mensen niet merken dat je een huichelaar bent, dan komt het allemaal wel goed. Wacht je voor het zuurdezende fariseeën, dacht ik. Maar tussendoor, hè? Hebben u dat nog ongeveer? Dat is triest. En ik ben van mening dat er nogal veel zijn die kennen de naam Jezus, hebben daar een idee bij. Maar als ik ervan hoor, herken ik er niks in. Ja, dan vraag ik me af, is er nog een? Is er nog een andere? Moet er gewoon de... Nee, dat geldt ook voor God. Men heeft het over God, dus liefde. God is een lieve God, onze lieve Heer. Zo lief. Ja, staat in de Bijbel, God is liefde. Dat weet men, dat het erin staat. Nee, niet, men weet niet waar. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het staat in de Bijbel. Maar dat de Bijbel zegt dat het vreselijk is om te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Omdat God een rechtvaardige God is. En die in ieder zal oordelen naar zijn werken. Ook de gemeente trouwens. Ja, dat is... daar hoor je dan niet over. Nou ja. Kortom, wij zouden komen tot kennis van Christus, van wie hij is. En daaraan ontleend beseffen wij wie wij in hem geworden zijn. In overeenstemming met de voorgaande 14 versen. Vers 1 tot en met 14 bedoel ik dan. Hè? Dit hier in Efeze 1 is het eerste gebed van de apostel Paulus in deze brief. Er komt er dus nog een. En dat is in hoofdstuk 3. En 1 vers 15 begint met daarom. En 3 vers 14 begint met om deze oorzaak. Allebei geven een aanleiding. Buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven. En in hoofdstuk 1 heet het dan. Opdat hij u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En in Efeze 3 is het opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen enzovoorts. Maar in essentie gaat het daar om precies hetzelfde. Oké, het wordt anders geformuleerd wellicht, maar de essentie is hetzelfde. Kennis namelijk van Christus, van zijn heerlijkheid en van zijn kracht. Dat zijn zo de trefwoorden die we daar tegenkomen. Maar het zijn woorden die wij hier in Efeze 1 ook zien staan. Opdat hij u geven, geest der wijsheid, wijze geest en openbaring in kennis van hem. Namelijk, dat vers 18 van hoofdstuk 1 begint met namelijk. Daar hebben we het al eerder over gehad, want in vers 13 stond ook al een keer namelijk. En ik heb u gezegd, ja, dat woord staat er wel, maar eigenlijk verzwakt het constructie. Niettemin, het is correct. Dat hij u geeft verlichte ogen uw verstands. En daar kan je tamelijk zeker van zijn als er dan een nieuwere vertaling komt. Dan wordt het in plaats van verstand wordt het vertaald met hart. En als er dan weer een nieuwe vertaling komt, dan wordt het weer vertaald met verstand. Want zo gaat dat. Als je de een kiest, heb je de ander niet. Maar het gaat om wat wij noemen de inwendige mens. Nou ja, wat Paulus elders noemt, de inwendige mens. En hart is nou eenmaal het inwendige. Ik weet wat sommigen denken, dat je onder hart moet verstaan die pomp die in je lijf zit. Want dat noemen wij het hart, maar de echte betekenis van hart is gewoon het binnenste. Dat is wat het is. Dat heb ik nog nagevraagd, zeg ik altijd, aan een machinebankwerker. Het hart, dat is dus het middelste. Hè? En wat er omheen zit, dat heet vlees. Dat heb ik ook nagevraagd aan een machinebankwerker. Dat is het jargon. Zo heet dat. Vlees is het uitwendige en het hart is het middelste, het inwendige. En niks anders. Bij een mens ook. En daar zetelt de geest, dan wel het gemoed, dan wel het geweten, de neshama eventueel, daar zetelt het verstand. Dat is de inwendige mens. Het bewustzijn en wat het maar is. Namelijk verlichte ogen uw verstands. Want zien is waarnemen. Maar ze hebben mij uitgelegd dat wij mensen weliswaar zintuigen hebben. Of de nadruk ligt op zin of tuig, dat weet ik niet precies. Maar op zintuigen, dat zijn de tentakels, zal ik maar zeggen. Dat is de antenne, maar dat onze echte waarneming, dat doen wij schijnbaar met onze hersenen, heeft men bedacht. Want die moeten wat waargenomen is interpreteren. Dat zijn kleine kinderen, baby's zijn daar druk mee bezig om dat te leren. Die coördinatie van wat zie ik daar? Dan zie je die ogen heen en weer springen en stilstaan en weer springen enzovoort. En dan denk je, ja, oh ja, die kindertjes zien alles op zijn kop. Dat sowieso, die moeten nog begrijpen dat het op het kop is, dat het moet omgedraaid worden. Kent u dat? Daar heb je toch ook wel eens van gehoord, dat ze mensen laten rondlopen met een bril, waardoor ze alles op de kop zien. Dat went vanzelf, dan zijn ze er helemaal aan gewend. En dan moeten ze daarna weer met de bril af. Dan begint het verhaal weer overnieuw. Onder, boven en onder, dat is toch, dat is interpretatie. Bovendien, wat licht wat in onze ogen komt, gaat door een lens te betekenen dat het daarachter op zijn kop geprojecteerd wordt. Dat is niet anders. Hè? Ja. En dan moet je leren omkeren. En als je een voetbal ziet, zal ik maar zeggen, dan weet je dat het ding rond is. Maar je kan bewijzen dat de mens niet kan zien of iets rond is of niet. Of het een bol is of niet. Had net zo goed hol kunnen zijn, maar onze ervaring leert dat dat een voetbal is, herkennen we. En dat is echt waar, wat moet ik nou zeggen? Je had vroeger in... Ik heb het nooit zelf gezien, maar je had vroeger in het Evolion in Eindhoven een zogenaamd een globe. Daar keek je tegenaan, een globe, en daarmee een wereldkaart. Maar die was niet bol, die was hol. En dat hadden ze expres gedaan om te demonstreren dat je niet kunt zien of iets bol of hol is. Heb je die nog? En het grappige daarvan is natuurlijk dat ze daar nou een keer een goeie gemaakt hadden. Maar ja. Maar uit ervaring, wij herkennen dat ze globen, dat is een bol dus. Ja, maar dat is niet zo. En ik herinner me, ik weet niet meer waar het was, maar ik heb ergens ooit een beeldje gezien. Was het nou in, of in een van die heilige plaatsen die we gezocht hebben. Een beeldje van iets, maar in werkelijkheid was het hol. Was het nou in Sainte-Marie-de-la-Mer? Of in die kerk daar, zo'n beeldje van Michael en de draak of zo. Zo'n beeldje was het. Maar het was hol. Het was een beetje donker. Het is altijd in kerk is het altijd donker. Dat zal ik u later uitleggen waarom dat moet. Maar goed. Maar zoiets. Ik weet niet meer waar het was. Man. Want dan denk ik, daar moest ik een foto van maken. Maar dat gaat niet helpen. Of een 3D-foto. Maar gaat ook niet helpen. Nee. Nee. En 3D-foto's, een foto, er zijn twee foto's, en een voor het ene oog en het andere oog. En dan staat het, als het uitgelegd wordt, wordt beschreven. En als je dat later bekijkt, één met één oog en het andere, dan wekt het de indruk van ruimtelijkheid. Dan denk ik, wat een flauwekul is dat. Wij kijken met twee ogen de ruimte in, en omdat we met twee ogen kijken, wekt het de indruk van ruimtelijkheid. Hoezo zeggen ze dat bij stereofotografie? Dat is bij alles wat we zien zo. Want de ruimte, afstanden, onderling afstand kun je niet echt zien met maar één oog. Behalve dan dat je uit ervaring en grote verhoudingen het een en ander aan diepte kunt... Dat wekt een indruk. Maar dat wij ruimtelijk zien is omdat wij wel degelijk met twee ogen kijken. En dat is niet alleen maar met stereofotografie zo. Ik word altijd boos als iemand dat zo beschrijft. Ja. Dat doen we. Maar dat kan dus niet. Hoe ik daar nou bij kom, weet ik ook niet. Oh ja, dat je dingen die je waarneemt, die moet je interpreteren. Je moet iets mee, je moet het tot een geheel kunnen verwerken. En dat is met alle kennis die je opdoet, je moet het bij elkaar kunnen brengen. Ik herinner mij van dat wij geschiedenisonderwijs kregen op school. En dan moet je domme feiten leren. En de onderlinge verhoudingen, hoe dat in elkaar grijpt tot een geheel kwart, is ons of niet uitgelegd, of wij waren te jong of te dom om het te begrijpen. Maar ik heb er nooit mee gekund. Mijn belangstelling voor geschiedenis, die is pas veel later ontstaan. Op school had ik die niet in het minst. Bovendien moest je losse feiten uit je hoofd leren. Ja. Dat is alleen maar geheugenwerk. Daar ben ik zeer slecht in. Dat kan ik niet. Maar als samenhangt, als er verband tussen is, ja, dan komt het vanzelf weer boven.
Dan gaat het leven.
Ja. Oorzakelijkheid enzovoort. Dus uiteindelijk hangt het af van degene die het je vertelt, hè? Of ze het een beetje duidelijk kunnen maken. Maar dan moeten niet al te veel mensen zich met het onderwijs bemoeien. Dan moet je gewoon de onderwijzers hun werk laten doen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar het is met deze dingen wel degelijk zo dat je het verband moet zien. En met de bestudering van de Bijbel is het bovendien eigenlijk, net als met andere boeken, de goede, de betere boeken, denk ik. Maar Atuma, je moet wel het geheel tot je nemen. Je moet het verband zien. Het is niet maar een hoofdstukje of een pericoop. Het maakt deel uit van een geheel. En dit hele verband moet je hebben. Dat is het bezwaar wat ik heb tegen films dikwijls. Maar ook tegen boeken. Je kunt het verband niet zien. Dat komt pas later. En tegen dat het afloopt, dan zeg je, oh, zit het zo, nou begrijp ik het. Wat? Dan heb je al die feiten dus onthouden, zodat je ze tegen het eind van het boek met elkaar in verband kunt brengen. Ik heb Multatuli ook gelezen, zal ik maar zeggen. Ik weet nog wel dat toen ik ermee klaar was, dacht ik, oh, nou moet ik overnieuw beginnen. Want onze koning heeft er ook iets over gezegd ooit een keer. Ik geloof dat hij toen zei dat hij het 5 keer gelezen had.
Nee, hij had gelezen toen hij kon niet slapen.
Nee, maar hij had dat meerdere keren gelezen. Ja, meerdere keren gelezen. Ja, dat begrijp ik wel, ja. Want als je de eerste keer leest, heb je geen idee waar het over gaat. Nou ja, er gebeurt van alles en allerlei figuren. Maar wat de samenhang is, dat vertelt die man je niet. Dan ben ik persoonlijk van mening. Dat kan ik beter niet zeggen. Maar.
Nee.
Ik ben persoonlijk van mening dat de man gestoord was. En dat het gebrek aan samenhang niet een ontwerp is, maar gewoon die man die was chaotisch. Maar dat heb je wel vaker met grote kunstenaars. Die brengen het heel ver. Die worden bewonderd om wat ze geconstrueerd hebben. Maar ik ben van mening dat in heel veel gevallen daar sprake is van een verward persoon. En vandaar zo'n verward verhaal. Hebben jullie dat nog? Maar ja, misschien kan ik daar nog op promoveren. Hè? Ik denk dat serieus, ja. Picasso. Is toch, alles wat is geschilderd is kapot. Het is mis. Het is gebroken. Het is stuk. Wat is er met die man? Is met die man iets niet goed? Het hangt samen. Ja, dat hoort daar en dat hoort daar. En dat zit gedraaid en dat zit enzovoorts. Twee verschillende afbeeldingen bij elkaar gebracht, zodat mensen dan 3 ogen hebben, of maar 1, of 3 neuzen, of weet ik veel wat, of zit op zijn kop en zo. Dan ben je toch chaotisch en dan ben je toch een verward persoon, of niet? Of je doet alsof je gek bent, dat kan natuurlijk ook. Maar dan is het wel gebeurd door iemand die er aanleg voor heeft. Blijkbaar. Dus, ja. Hè? Ja, dit hoef ik niet eens over na te denken van tevoren. Dat kan ik me zo vertellen aan u. Hè? Want ja, dan begrijp ik er wat van vervolgens. En dat die mensen zo waren, ja, dat konden ze ook niet helpen, denk ik. Tenminste, dat neem ik dan maar aan.
Het kon en het betaalde goed.
Ik bedoel alleen maar te zeggen dat ik niet gedwongen ben om dat mooi te vinden. Of laat staan het te bewonderen. Wat ik bewonder is dingen die samenhangen. Waar structuur in zit, enzovoorts. Oké, dat is conservatief. Ja, dat klopt. Bij de Bijbel, dat is heel conservatief. verlichte ogen. Dat wil zeggen, verlichte ogen is natuurlijk ook een vreemde term, want het wekt weer de indruk dat er licht op de ogen schijnt. Of dat de ogen zelf licht naar buiten schijnen. Dat zie je ook wel eens op in de beeldende kunst, jawel. Maar wat het uitbeeldt is dat de ogen inderdaad zien, licht ontvangen, enzovoorts. Maar heus, wat men ziet, moet men interpreteren. Dat is waar het over gaat. En wat het ruimtelijk zien betreft, het verschil tussen wat je rechter en linker oog ziet, dat is bepalend voor de diepte. Dat interpreteer je, dat doen de hersenen. Interpreteer je als diepte. Nou ja. Toe maar. Verlicht de ogen uw verstands. Opdat gij moogt weten. Dat is een woord dat we kennen van de apostel Paulus. Nou ja, dat wij kennen uit het Nieuwe Testament. In het algemeen. Wij weten. Want sinds God het ons geopenbaard heeft. Of sinds hij het ons openbaart door zijn geest. Weten wij. Wij weten dat zus enzovoorts. Zoek maar eens op hoe vaak de apostel die uitdrukking gebruikt. Niet maar wij geloven of wij denken. Of wij, laat staan, wij vermoeden. Maar het is wij weten. Hè? Opdat gij moogt weten welke zij, en dan komt er een soort opsomming, wat de hoop is van zijn roeping. Let op dat er niet staat welke de hoop zij van onze roeping. Ik vul meteen aan dat het ongetwijfeld de bedoeling is dat wij weten wat de hoop is van onze roeping. Wij zouden trouwens, een bladzij omslaan. Wij zouden trouwens 4 vers 1 wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn, enzovoorts. En het volstaat om in ieder geval te zeggen dat wij geroepen zijn voor een bepaalde toekomst, voor een bepaalde bestemming. Vandaar dat roeping en hoop met elkaar samenhangen. En wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, is vanwege wat daar het resultaat van zal zijn in de toekomst. Vanwege de erfenis waarin wij onderweg zijn. Wij zijn geroepen tot zo'n stelling, namelijk we zijn geroepen om te erven. Maar in de eerste plaats, welke de hoop is van zijn roeping. En welke de rijkdom zij der heerlijkheid, of gewoon welke de heerlijkheid zij, maar dan rijkdom zijn er heerlijkheid. Dat wil zeggen, het is niet maar een beetje, maar het is zeer veel. Dit soort uitdrukkingen kennen wij sinds vers 7. De rijkdom zijn er genade met welke hij overvloedig is geweest over ons, enzovoorts. Of uit 2 vers 7, de uitnemende rijkdom zijn de genade. En hier is het in 1 vers 18, de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis. Begrijp je me goed? Wij zouden weten wat de rijkdom is der heerlijkheid van onze erfenis. Want over onze erfenis werd gesproken hiervoor, namelijk in vers 14... Maar het gaat er primair om dat wij weten wat zijn erfenis is. Afgezien daarvan, zijn erfenis, wel, wij zijn zijn erfenis, maar dat was vers 11. En dat is nog maar het begin natuurlijk, want daarna volgt een hele nieuwe schepping enzovoort. Het hele koninkrijk alsnog, maar wij zijn eerstelingen daarvan. Welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. En inderdaad, in de heiligen, want daar zijn wij. En wij hebben daar deel aan. Dan wel, wij zouden daar deel aan hebben. Maar wij hebben daar deel aan, omdat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in hemel, in Christus. Maar het gaat nog steeds om hem te kennen. En dan de derde. En welke de uitnemende grootheid. Een uitnemende grootheid. Dat fungeert als vergrotende dan wel overtreffende trap bij kracht. de uitnemende grootheid zijner kracht, zei. De kracht van Jezus Christus. En het heette in vers 18 nog heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen. En in vers 19 uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven. Want die heiligen uit vers 18 zijn dezelfde als ons die geloven. De kracht van Christus. En onder kracht ook te verstaan macht, wilde ik zeggen. Maar ja, dat hoef ik niet te zeggen, want het woord staat erachter. Het staat er ogenblikkelijk achter. De aardigheid is trouwens dat daar meerdere woorden gebruikt worden voor kracht. Namelijk, je leest daar kracht, werking, sterkte en macht. Welke de uitnemende grootheid zijner kracht, zei, naar de werking der sterkte zijner macht. Dat zijn vier synoniemen. Och, ze zijn niet helemaal identiek, zal ik maar zeggen. Maar dat heb je met synoniemen, ze dekken elkaar niet geheel, maar toch wel grotendeels. Maar onder, laat ik het anders zeggen, de woorden die gebruikt werden zijn kracht, dus dynamis, van een dynamo. En dat is het vermogen tot reproductie. Als ik het zo kort mogelijk zeg, maar zo duidelijk mogelijk. Dynamis is het vermogen tot reproductie, tot herhaling, om zo te zeggen. En God of Christus herhaalt zich in ons, reproduceert zichzelf in ons. Dat is wat een dynamo doet. Het is ook de kracht tot wonderen. Het is in staat zijn tot. Daarna krijg je het woord werking. Dat is energie. Energia. Energie zeggen wij. Dat is de uitwerking van inwendige kracht. Kracht die ergens in zit en naar buiten komt. Dat heet energie. Dan heb je het woord sterkte. Ischus. Schrijf je in het Nederlands. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Ischus. Lichamelijke, fysieke kracht. Is dat. En dus inderdaad spierkracht enzovoorts. En dan krijg je macht. Dat is een belangrijk woord. Want macht is de kracht tot regeren. Macht. En het heeft iets met wet, met regels te maken, met autoriteit. Vandaar uitdrukkingen als zoveel hem aangaat, dus Johannes 1, vers 12, meen ik. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Je zou het woord macht moeten vervangen met recht. Hij heeft dan het recht gegeven kinderen van God te worden. Het probleem van het vers is dat men geneigd is het vers te lezen over onze tegenwoordige tijd. Iemand die nu gelooft, krijgt het recht om kind van God te worden. Nee, iemand die nu gelooft is kind van God. De uitspraak gaat namelijk over oud-testamentische tijd. God heeft van de beginnen gesproken. God is woord, heeft van de beginnen gesproken. Tot en met Johannes. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad enzovoorts. We hebben het licht niet gegrepen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in hem zijn naam geloven, heeft hij het recht gegeven om ooit een keer, zeg ik altijd, later kind van God te worden. Dat geldt voor de oud-testamentische gelovigen. Dezelfde Johannes zegt later: geliefden, ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wat er nog meer staat, staat in de Statenvertaling niet. Daar staat, en wij zijn het ook. Dat is NBG. En de Statenvertaling gaat meteen verder met, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Het staat er dus toch wel, hoor. Ook in de Statenvertaling. Dat wil zeggen, wij zullen dat niet worden. Dat was Oud Testamentisch. Maar inmiddels zijn wij dat ook. En dat woord macht dus, heeft hij macht gegeven. Maar heeft de betekenis van, heeft hij het recht gegeven. En de autoriteit, om zo te zeggen. Dat begrip steekt erin. En dat is ook de normale betekenis van het woord in onze Nederlandse taal. Soms wordt het daar buiten gebruikt, maar taal is een rekbaar ding. Maar dit is wat het is. 4 verschillende woorden. Hoe bedenkt hij het? Ik had ook kunnen zeggen, waarom bedenkt hij dat? Want het was toch ook weer niet nodig om het zo te formuleren. En het antwoord is, het gevolg is dat wij er nu over praten. En waarom hij die 4 woorden gebruikt. En daardoor komt er vanzelf nadruk te liggen op het begrip kracht. Uitnemende grootheid zijn er kracht. Zijn werking. Zijn sterkte. Zijn macht. Enzovoort. En dat weer een keer die hij gewerkt heeft. Vers 20. Gewrocht. Dat is gewoon gewerkt. Hè? Die CH komt overeen met de K. En daarna nog een letterkeer en dan ben je er weer. Die hij gewerkt heeft, gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Want welke is dan die uitnemende grootheid zijner kracht? Wel, dat is die kracht waarmee God Christus uit de doden, staat hier, heeft opgewekt. Dat is opstandingskracht dus. En let wel, er staat aan ons die geloven. Dat wil zeggen, het is die opstandingskracht die werkt aan in ons die geloven. Dat is de kracht tot wedergeboorte. Maar het is ook de kracht die moet leiden tot uiteindelijk ook de verlossing van ons lichaam. Dat is die kracht waardoor een nieuwe schepping geformeerd wordt, gemaakt wordt, gecreëerd wordt uit een oude. De kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Waarmee maar weer eens gezegd wil zijn, wat mij betreft volkomen ten overvloede, daarmee overbodig, dat God Christus heeft opgewekt uit de dood. Dat is misschien voor u vanzelfsprekend, maar wij zitten nog altijd met een lid. Hij is uit het graf door eigen kracht. Oké, je kent misschien een andere versie. Maar ik haal deze versie aan om te laten zien dat daar dus toch enige oneenigheid over bestaat. Weet je wat, heb je in Handelingen 2, ik haal het wel eens vaker aan, dat is Handelingen 2. Waar staat dat Petrus zegt dat de Heer weliswaar gestorven is, maar dat het onmogelijk was dat hij door de dood zou gehouden worden. En dan is de vraag, hoezo is het onmogelijk dat hij dood zou blijven, dat de dood hem zou vasthouden. En de standaard antwoord is dan altijd, omdat hij God was. Een van de 3 personen van de Godheid. En dat is absoluut het verkeerde antwoord. Het antwoord staat erbij, maar die begrijpt men niet. Het antwoord staat er meteen bij. Het is onmogelijk dat hij door de dood zou gehouden worden, omdat David gezegd had, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Het is onmogelijk omdat het geprofiteerd was dat hij zou opstaan. Wend er maar aan dat dat een heel goed argument is. Daarom was het onmogelijk. Dat is ondenkbaar. Dat is dezelfde reden als waarom het onmogelijk was dat de Joden tot bekering zouden komen. Daarom konden zij niet geloven, dat is Johannes 12. Waarom konden zij niet geloven? Hoewel hij zoveel tekenen gedaan had, geloofden ze niet. En daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. Daar staat het. Omdat Jesaja gezegd heeft, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, maak het hart deze volks vet. En wat er maar staat. Omdat Jesaja het gezegd had. Zonder dat kan het best een individuele Jood kon toch tot geloof komen. Al die gelovigen daar waren Joden. Van huis uit. Dus zo wat. Was technisch wel mogelijk. Maar het idee dat het hele volk tot bekering zou komen. Ja, dat kan niet. Want de Bijbel had gezegd dat het niet zou gebeuren. Dat is het. Dat kan je zelf wel bedenken als wij nou goed ons best doen. Met de prediking van het evangelie. En weet je wat? Als we nou al die Joden die niet tot geloof willen komen ombrengen. Dat is een variant die later gebruikt is binnen het christendom. En die nog gebruikt wordt trouwens door de islam. Dan, hè? Nee, vanuit hun kant dan, maar vooruit, toch. Dan, dan gebeurt er misschien. Nee, zegt Johannes, dat kon niet, want Jesaja had gezegd dat het niet zou gebeuren. Enzovoorts. Kortom, de Heer Jezus werd opgewekt door de kracht Gods. Vandaar dat wij gewoonlijk dan zingen, hij rees uit het graf door zijn vaders kracht. Ja. Maar ja, dan staat het toch, want hij was God bekleed met macht, geloof ik. Hè? Dus dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat gebeurde daarna pas namelijk. En eventueel daardoor. Enigszins verwarrend allemaal. Maar het is God die door de uitnemende grootheid zijner kracht Christus opwekte uit de dood. En dat is het hart, essentie van het evangelie. Misschien heb ik het eerder gezegd, maar dan herhaal ik het dus maar. Het evangelie is niet dat Jezus voor je zonden gestorven is. Het evangelie is dat God nieuw leven tot stand gebracht heeft in Christus, nadat die de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Maar ook al zou hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht hebben en hij zou niet uit de dood zijn opgestaan, zo zijt gij nog in uw zonden. We zijn ook verloren, degenen die in Christus ontslapen zijn, enzovoorts. Dat is 1 Korinthe 15, waar het letterlijk zo staat. Dus ik ga er niet verder op in, dat kan iedereen lezen. Zo staat het aan. De blijde boodschap die gepredikt werd, was: God heeft hem opgewekt. In overeenstemming dus met bijvoorbeeld die psalm uit Psalm 16. En zo verder. God heeft die kracht, die werkende sterkte zijner macht, gewrocht in Christus als zij hem uit de doden. En inderdaad, uit de doden is niet uit de dood en dan met een of andere vreemdsoortige naamvalsvorm of zoiets. Uit de doden betekent inderdaad van tussen de overige doden uit. Dat is wel een erg lange omschrijving. Maar dat woord doden is echt het meervoud van een dode. Eigenlijk moet je daarnaast leggen, is het Johannes 11 geloof ik? De opstanding van Lazarus, die geschiedenis waar een van die zussen zei, ja, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. En anders vraag je gewoon aan een Calvinist, van mijn part aan een Rooms-Katholiek hoorde, maakt het niet uit. Maar dan, die weten allemaal dat er ooit een keer een jongste dag komt met een opstanding. Zo van een universele algemene opstanding. Dat is ook zo, dat komt ook, maar er zijn enige uitzonderingen op. Er worden er namelijk opgewekt voor de jongste dag. In elk geval de Heer zelf. En dus stond hij op uit de dood, dat is wel zo, maar dat staat er niet, hè? Er staat, hij stond op uit de doden. Dat wil zeggen, uit de dood, maar hij was als enige. En de overige doden worden niet weder levend dan, enzovoorts. Dat is een halve zin uit Openbaring 20. Wat doen we? En die uitdrukking is dus van belang, want die wordt ook gebruikt voor ons. Wij die wedergeboren zijn. En wordt ook gebruikt voor onze opstanding. Lichamelijk ook. En geestelijk is het al het feit natuurlijk. We leven in een wereld van zombies. Er is zelfs een woord voor. Hè? Van mensen die dood zijn, officieel voor God. En wij zijn levend gemaakt, wij zijn wedergeboren. Wij zijn uit de doden opgestaan. Bovendien, de oproep is: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doon. Dat was hem toch? Dat hebben we er straks toch gezongen? Van tussen de doden. Er is toch iemand die het begrepen heeft. Dit was de oproep uit Efeze 5, hè? Maar dan op rijm, om zo te zeggen. Efeze 5, vers 14. Daarom zegt hij, want het was Jesaja, staat er niet bij wel? Staat er niet bij? Nee. Joh toch. Dat is Jesaja, ja, dat is raar. Jesaja 61 is dat toch?
60.
Hè? Oh, 60. Nou ja, het is de rechtse bladzijde, de linkse kolom bijna onderaan. Hé, klopt het? Nee. Ja, jongbloedbijbel moet je dan hebben. Ja. Want daar staat hem. Wordt verlicht. Staat op, wordt verlicht. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Want de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. En hier heet het: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Dan staat het daar ook bij. Want duisternis zal de aardbodem bedekken en donkerheid de volkeren, maar over u zal de Heere opgaan. Heb je hem? Oké. Staat op. En Christus zal over u lichten. Daar wordt het hele idee van opstanding uit de doden dus van toepassing gebracht op ons vandaag. Levend daar wel, als u wilt, zeggen we, oké, dat is in geestelijke zin dan, vooruit de maan. In lichamelijke zin komt het nog, in de toekomst. Maar voor vandaag geldt dit, namelijk, God heeft Christus uit de doden opgewekt en de kracht die hij daarvoor gebruikte, die werkt nu in ons. Dat is dus die opstandingskracht van Christus. En niet alleen heeft hem uit de doden opgewekt, maar hij heeft hem ook gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Zegt Efeze 1 vers 20. Hij heeft hem uit de doden opgewekt en gezet, dat hem hoeft helemaal niet herhaald te worden, en gezet tot zijn rechter. Er wordt van gemaakt rechterhand, dat is ook zo. Jamin, de term komt namelijk uit, ja, de Hebreeuws Jamin. Dat komt uit Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Mijn rechterhand is hetzelfde als de rechterkant, er is geen ander woord voor. Zit rechts, zit aan mijn rechterhand. In de hemel. Dat is niet alleen de erepositie, maar het punt is dat de rechterarm, de rechterhand doet de positieve dingen, is de positieve kracht. De linkerkant, maar ook de linkerhand dus, is de negatieve kracht. Als je wil, kun je ook zeggen, de rechterhand is dynamisch, beweegt, doet van alles, en de linker is de passieve. Die houdt het vast. Heb je dat? Dat is een voorbeeld. Horloge is kapot. Moet opengemaakt worden. Dat was gisteren. Moet opengemaakt worden. Dus met de linkerhand houd je het vast. Als je het goed doet, zet je hem eerst in een klem. Dan heb je beter houvast. Als het wat groot is, dan hou je hem vast. En met de rechterhand wrik je hem open. Met een koevoet. Ik hoorde het je zeggen. Zo'n klein dingetje is dat, dan wrik je hem open. En dat doe je met de rechterhand. Behalve als je links bent, Dus Sean Connery, zal ik maar zeggen, van James Bond, die doet het met de andere hand. Die was links. Maar toen man. Zo werkt het dan. Rechts is actief, links is passief. Maar ze werken wel samen. Er staat niet in de Bijbel, de linkerhand Gods doet machtige daden. Er staat wel, de rechterhand Gods doet machtige daden, enzovoorts. En als het gaat over die verhoging, is het door zijn rechterhand. Zoek het woord rechterhand maar eens op. In heel de Bijbel door, hè. En aan zijn rechterhand. Wij kennen het trouwens ook, want je kunt iemand hebben die je rechterhand is, toch, of niet? Of iemands rechterhand zijn. Je hoort nooit van, het is iemands linkerhand of zo. Toch? Rechterhand, dat is de actieve kracht en positief enzovoorts. En gezet tot zijn rechterhand. Eigenlijk betekent dat rechts ook eigenlijk identificatie met. Om bij de psalm te blijven dan maar, want ik ben aan het eind van de avond, daar heb ik nog helemaal niet meer spreken eigenlijk. Maar iemands rechterhand, daar drukt zo iemand zich in uit. Die is de uitvoerder van het werk. Christus aan de rechterhand Gods wil nog steeds zeggen dat Christus de uitvoerder is van het werk Gods. Dat is die rechterhand. Hij is Gods rechterhand. En zo verder. En dat is dan logischerwijze uitermate verhoogd. Dat is de term die hierna in Filippenzen gebruikt wordt. Nadat dus eerst melding gemaakt wordt van de kruisiging. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En dan staat er in Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft God hem ook... Heeft God hem ook uitermate verhoogd. Na die uitermate vernedering. Heeft God hem uitermate verhoogd. En een naam gegeven welke boven alle naam is. Want de Zoon des Mensen moest verhoogd worden. Net als de slang in de woestijn. Tot aan de rechterhand Gods. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is Johannes 3. Kortom, dat is een positie ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en wat er maar staat. Ook een hele reeks van termen waarvan wij eigenlijk in essentie het verschil niet kennen. Het verschil, daartussen kennen wij niet echt. We kunnen hooguit iets bij bedenken. Maar daar gaat het ook niet om. Hè? Het gaat erom dat wij beseffen dat de positie van Christus is boven alles. Niet pas in de toekomst, niet pas in zijn wederkomst, maar nu. En voor de dingen zijn zoals ze zijn, dat wil zeggen voor zover wij dat nog niet zien, doet dat niks af aan het feit dat het wel zo is. God heeft alle dingen aan Christus onderworpen, zegt Hebreeën 2. Doch dat zien wij nu nog niet. Maar het is wel zo. En aan hem hebben wij deel. Nou ja, dat is de basis voor deze hele brief. Waarover volgende keer meer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor het voorrecht bij elkaar te mogen komen, te kunnen komen rondom dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat woord dat niet anders is dan uw openbaring. Dat woord waarin u zichzelf aan ons bekend maakt en in het bijzonder ook de verborgenheid of de verborgene dingen. Wij danken u daarom dat wij dingen mogen leren die wij niet kunnen zien en niet kunnen horen, die we ook zelf niet konden bedenken, maar die u hebt vastgelegd in uw woord en die u ons openbaart door uw geest die ons in heel dat woord zou leiden. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn en dat we ons mochten oriënteren niet op onszelf of op onze eigen omstandigheden, maar integendeel op u die een werk doet. U die je kracht manifesteert in de loop van de geschiedenis. En in het bijzonder Die kracht die u gewerkt hebt in de opstanding van onze heiland, waarmee u een nieuwe schepping geïnitieerd hebt en bovendien een begin gemaakt hebt met die gemeente waaraan u ons hebt toegevoegd. Wij danken u dat we in dat bewustzijn mogen leven en om die reden ook onze vertrouwen op u mogen stellen. En daarom op grond van uw belofte, Vader, wees u ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.